thuis bereiden, zegt Elia tegen haar. Zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng het mij hier. Wat een onvoorstelbare geloofsuitdaging krijgt deze vrouw. Elia die heeft net gehoord van haar dat ze nog maar 2 koeken kan maken. 1 voor haar en 1 voor haar zoon. En dan zegt Elia tegen haar, ga maak een koek en bereid het mij. Ja, dat is een geweldige opdracht die wij krijgen. Om ook in tijden van nood altijd weer die ander lief te hebben, zoals Rudy daar gezegd, de ander, de naaste lief te hebben. Te richten ons op de ander. En dat eerst te doen in geloof dat God dan ook voor jou zal zorgen. Heb de ander lief als jezelf. Ga in de schoenen van een ander staan. Dat gij wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. En dat gij wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander. Geef de ander wat jij verlangt. Jij verlangt een koek, alleen geef het mij. En God heeft deze vrouw geboden. Nou, ze wist er eigenlijk nog niet van. Maar nu krijgt ze de opdracht. Ga eerst en breng het mij hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken. En de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. Ja, geloof. Het aardevat is zo totaal bij deze vrouw dat ze denkt aan het sterven. Maar de schat in haar leven, die er komt door de woorden van de profeet, maakt dat zij in geloof deze stap neemt. Eerst koeken maakt voor een ander. En dan in geloof vertrouwt dat God koeken voor haar heeft. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op. En de olie in de kruik ontbrak niet. Naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Dat is onze God. De meel in uw pot zal niet opraken en de olie in uw kruik zal niet leeg zijn voor u sterft. Want we hebben een schat in aardevaten. En ook al wordt dat aardevat enorm beproefd en kan het zwaar zijn, weet dat je altijd, zoals ook net door Gert gezegd is, dat God woont in je hart. En dat is zo wonderlijk. Hij is zo dicht bij je gekomen. Niet meer in de tempel, niet meer in de tabernakel, maar met Pinksteren in ons binnenste. Wij zijn een tempel, hier van binnen. En van binnen is die schat en daar mag je op vertrouwen. En geloof stappen doen. Stappen doen in geloof dat God je zal leiden naar de volgende stap. Nooit geeft God een programma voor jaren. Als je op het zendingsveld gaat, dan heb je je voorbereid en je komt op het zendingsveld. En elke dag is daar die schat die je kan raadplegen. Maar nooit weet je hoe het gaan zal. Sommigen sterven binnen een jaar tijd op het zendingsveld. We snappen daar niets van. Maar God faalt niet. Zijn plan zal volvoeren. Nou, de Bijbel staat vol van kruiken. Ik was zo aan het nadenken over. En dat doe ik dan raak ik soms in paniek. Dan denk ik, wat moet ik nu te vertellen allemaal? En ik was een maandagnacht in paniek, maandagavond. Ik ging slapen. Ik zei, Heere God, ik moet een zondag een preek hebben. En ik weet absoluut niet waar ik over moet spreken. Maar u geeft het de beminde in de slaap. Dat heeft u beloofd in Psalm 127. En ik ga me heerlijk neerleggen. En u moet het maar geven. En ineens kwamen al die kruiken in mijn gedachten. Gideon heeft de strijd gewonnen met het stuk slaan van kruiken. De Heer Jezus, de eerste wonder, deed hij met grote kruiken. Altijd dat aardevat weer. En hier is een prachtig voorbeeld van kruiken, waar een schat in komt die niet opraakt. Dan laat ons naar twee koningen gaan. En daar hebben we nog een mooier verhaal met kruiken. En dat is van de opvolger van Elia. U weet dat toen Elisa zag dat Elia werd opgenomen ten hemel, hij vroeg aan Elia, die gevraagd had, wat is uw wens? En toen zei hij dat een dubbel deel van uw geest op mij zou rusten. En als je nou in de Bijbel leest, dan ga je ontdekken dat Elisa heeft tweemaal zoveel wonderen gedaan als Elia. Tweemaal zoveel. Ook daarin is het zo prachtig om te zien dat de Bijbel daarin juist is. En overigens, niet alle profeten hebben wonderen gedaan. Eigenlijk zijn het enkel Elia en Elisa. Jeremia heeft geen wonderen gedaan, de grote profeet. Jesaja heeft geen wonderen gedaan, de grote profeet. Het is niet zo dat wonderen altijd plaatsvinden. In het Oude Testament was dat ook niet zo. Elia deed grote wonderen en Elisa deed heel grote wonderen. Mozes deed ook geen wonderen. En Jozua, de grote man Gods, deed het. Zelfs Johannes de Doper zegt het zelf, dat hij geen één wonder gedaan heeft. En toch was hij de grootste. Wonderen zijn niet het kenmerk van een leven met God. Dat is Gods soevereine invulling van de tijd. Bij Elia deed hij dat. En bij Elisa deed hij dat. En we geloven dat zij waren voorafschaduwingen van de grote profeet, de Heer Jezus. Wiens leven vol van een en al wonder was. En we geloven in wonderen. Nog steeds. En God doet het op zijn tijd. In 2 Koningen hoofdstuk 4. Weer zo'n prachtig verhaal. En een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp. En zeide, uw knecht, mijn man is gestorven. En ge weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. Hier gaat het om een weduwe opnieuw. In dat hoofdstuk daarvoor heeft Elisa een groot wonder gedaan voor koningen. In het hoofdstuk daarna gaat het om de Tsunamitische. Dat is een hele rijke vrouw. En hier doet hij een groot wonder voor een hele arme vrouw. Er is geen aanzien des persoons bij de Heere God. Hij kijkt niet naar rijkdom. Hij kijkt niet naar invloed en macht. Hij houdt van iedereen, of je nou arm bent of rijk. En opnieuw een weduwe. Een weduwe die zo belangrijk zijn in Gods ogen, dat hier ook weer specifiek een groot wonder is. En deze vrouw, die had een man die ook een profeet was. Die zat dus op de profetenschool. Dat was een volgeling van Elisa. En die was gestorven. En sterven in die tijd van je echtgenoot betekende dat je overgeleverd was aan je eigen kracht. En deze vrouw had twee zonen. En ja, dat is moeilijk. En dan staat er, en nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor mij weg te halen. Zij had schulden. Ze konden niet meer betalen. Kunt u voorstellen wat in die weken daarvoor gebeurd is bij deze moeder? De angst, nu raak ik naast mijn man ook mijn kinderen kwijt. Sommigen van u hebben dat meegemaakt als u in een echtscheiding zit. Hoe verschrikkelijk is dat? Dat je diepe nood hebt doordat je afgewezen wordt. En dan zie je ook dat je kinderen van je worden afgenomen. Luister naar dit woord. Er is een schat in aardevaten. En er staat er, nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. Stel je voor als die komt. Die vrouw heeft geen kracht om die schuldeisers te weerstaan. Die jongens hebben geen mogelijkheden om zich te verweren. Ze zullen met geweld meegenomen worden. Dus ze zullen dat voorkomen. Die moederhart zal die kinderen verzorgen. En met liefde, ga maar, anders word je gewond. En dan in elkaar storten. Mijn zonen zijn slaven. worden als slaven behandeld. Maar zij gaat naar Elisa. Zij wist van die schat. Ze wist van deze grote profeet. Ze wist dat hij Gods woord sprak. En zij gaat naar hem toe. En Elisa vroeg haar, wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat hebt gij in uw huis? En zij antwoordde, uw dienstmaagd heeft niets in huis. Behalve een kruikje. Ja, dat kruikje. Dat aardevat, dat kruikje. Maar het accent ligt op niets. Uw dienstmaagd heeft niets in huis. En misschien voelt u u ook wel zo. Ik voel me vaak zo. Maandagavond voelde ik me zo. God, ik heb niets. Ik heb geen enkele kracht, geestelijke kracht in mij. Ik ben er vaak bezorgd over. Ik heb geen fontein in mij. Ik heb geen woord van u in mij. Ik heb niets. En dan kan je in paniek raken. Zij had niets. Behalve een klein kruikje. Ja, zo zijn wij. Wij zien niet het weinige wat we hebben. Dat is niet waardevol. Wij zien dat dat opraakt en dat we dan niets hebben. Maar ze had een klein kruikje. Met olie. Nog voor een dag. Om daar iets mee te doen. En ze kon die schuldeisers niet betalen. En die zouden komen. En dan zou ze haar kinderen kwijtraken. Ooit wel eens in zo'n diepte geweest. Dat je geen kant meer op kon. En dat het aardevat zo gebarsten was in je leven. Dat je zei, allee, waar moet ik heen? Toen zeide hij, ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, lege vaten, laat er niet weinige zijn. Ja, mooi. Gaat naar buiten, gaat naar de buren toe. Ga in geloof, vul je huis met kruiken. Dat ene kleine kruikje dat jij hebt, dat heeft een schat in zich. Een schat als een fontein. En vul je huis met kruiken. En laat het niet weinige zijn. En haar kinderen doen mee. Diegenen die haar zo dierbaar zijn. Diegenen die in gevaar zijn om verkocht te worden. Ze gaan mee. En ze gaan kruiken halen, overal in het hele dorp. En het huis komt vol met kruiken te staan. In geloof. Weet zij wat er gebeuren gaat. Ze weet het niet. Er is geen programma. Er is geen inzicht. Er is geloof. Er is vertrouwen op het woord van Elisa. En dan staat er, ga naar binnen. Sluit de deur toe achter u en uw zonen. En giet in al die vaten die en wat vol is, laat moet ge laten wegzetten. Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe. Deze plaatsen steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door. Ja. Wauw, wat zal ze ontdekt hebben toen ze de eerste kruik had gevuld. En er nog steeds precies zo even in de tweede. Toen zal ze gezegd hebben, jongens, gaat er nog meer halen. Maar kon niet meer. De deur was dicht. Ze hebben die aantal kruiken moeten halen in geloof. In vertrouwen op het woord. Zo wordt u en ik uitgedaagd. Om te vertrouwen op dit woord. En niet op het zien. Niet op de ratio. Niet op het denken. Niet op de logica. Maar op Gods woord. Uw woord is een lamp, hebben we gezongen. Voor uw voet. En dan staat er. Zij ging van hem weg. Sloot de deur achter zich en haar zonen toe. Deze plaatsten steeds de vaten bij haar. En zij goot steeds door. Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zonen, breng mij nog een vat. Maar ze zeiden, er is geen vat meer. En ze zal gezegd hebben, jammer. Oh, wat jammer. Misschien hebben ze gevraagd, en waren er geen vaten meer in het dorp? En de jongens zullen gezegd hebben, ja, maar wij dachten, dat zal wel genoeg zijn. En hebben ze gezegd, had ik maar meer geloof gehad in die periode. Toen hield de olie op te stromen. Ja, God doet naar je geloof. Toen hield het op. Hebben wij meegemaakt in ons leven, 30 jaar geleden. Toen we kwamen naar België en eigenlijk niks hadden. Toen de olie stroomde. En op een gegeven moment raakte het helemaal op. Stroomde het niet meer. Hadden we voldoende. Konden we verder. Toen hield de olie op te stromen. En ze ging het de man Gods vertellen. En deze zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld. En leef met uw zonen van het overige. Wat een heerlijke getuigenis uit de Bijbel. Een schat in aarde vaten. Dan heel beroemd is natuurlijk Johannes hoofdstuk 4. Maar we gaan dat ook even bekijken nog. Bij deze Samaritaanse vrouw. Ook zo'n vrouw die door het leven getekend was. Ze had 5 mannen gehad. En nu woonden ze samen. Ze durfden het niet meer aan. Ze was 5 keer verworpen geweest als vuilnis. Aan de kant gezet. Misschien was ze zelf ook wel ongezeggelijk. Of had ze zelf een grote nood. Maar ze durfde niet meer onder het volk te komen. En ze ging tijdens siesta, in het midden van de dag, als het gloeiend heet was, met haar kruik. Haar kruik was erg belangrijk voor haar. Met haar kruik ging ze naar de waterput. Terwijl ze wist, dan is er niemand meer. Ik hoef niemand te ontmoeten. Ze was aan het einde van haar sociaal leven gekomen. Helemaal geïsoleerd. Iedereen sprak over haar. Ze was een verworpene. Ja, misschien ben je dat ook wel. En kan je je met deze vrouw identificeren? Kom je nooit meer buiten, maar heb je een hondje? Dan kom ik toch nog eens buiten. Dan wandel ik met het hondje. Ja, dan moet ik buiten komen. Anders kom ik niet meer buiten. Deze vrouw had een kruik. En ze moest water putten. En als ze die kruik niet gehad had, had ze nooit buiten gekomen. Ze durfde dat niet meer. En dan bij die put ontmoet ze de grote schat. De grote schat. De Heer Jezus Christus. En hij maakte in haar leven een fontein van levend water. Een fontein van levend water. En dan staat er. In vers 28, de vrouw dan liet haar kruik staan. Ja, ja, ze had alles op die kruik gezet. Ze had ook die kruik nodig om water te putten voor Jezus. En nu liet ze die kruik staan. Ze vergat die gewoon. Die kruik symboliseerde haar leven. Daarmee kon ze naar buiten. Daardoor kon ze naar de put. Daardoor kon ze water halen. En kwam ze nog eens buiten. Maar nu liet ze hem staan. Ze had een bron van levend water in haar binnenste. En ze komt de stad in. En ze vertelt aan al die mensen die ze door de tijd heen vermeden had. Die haar diep gekrenkt hadden. Vertelde ze van de glorie die haar was overkomen. De schat in aarde vaten. Wat is dat geweldig. Heb je daar iets van ontvangen? Terwijl je leven geschonden is. Misschien wel erger geschonden dan wie ook. Maar een schat. Ik heb een vriend die is lam. Van hier naar beneden zo. Ik bezoek die wel. Ik was van de week bij hem. Ik kan enkel om zijn ogen draaien. En dan hebben we natuurlijk, als we daar zijn, over de schat in een aardevat. En dan vertellen we. Er moesten kinesisten komen. En die moesten hem slikken leren. Want als die water dronk, ging het in het verkeerde gat. En we hebben daar grapjes over gemaakt. En we hebben uit het woord van God gesproken. En we hebben de schat benadrukt. We hebben over de opstanding gesproken. Er komt een moment dat je weer kan wandelen. Ja, genade. Dat is kostbaar. Wat is dat kostbaar? Om bij iemand die absoluut tot het nulpunt is gereduceerd, de schat te ontdekken. En de heerlijkheid van God te ervaren. Hier, deze vrouw ook. Zo, wees niet bedroefd over wat achter je ligt. Maar laat dat verzoenen. En zie uit naar wat voor je ligt. Want er is een schat in een aardevat. En die schat, die laat je Gods heerlijkheid zien. Het laatste in Marcus, hoofdstuk 14. Prachtig. Ook heel beroemd. Van Maria. Maria, vers 1. Nu was het 2 dagen. Na 2 dagen Pasen. Dus 2 dagen voor Pasen. En het feest der ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hem. Hoe zij hem door list in handen zouden krijgen en doden. Want zij zeiden, niet op het feest, opdat er geen opschudding komen onder het volk. Ja. En toen hij in Betanië was, vlak bij Jeruzalem is dat, in het huis van Simon de Melaatse. Die was niet Melaats meer, maar die was waarschijnlijk genezen door de Heer Jezus. Was Melaats geweest. En zijn ziekte kleefde nog aan hem. Zo was zijn naam Simon de Melaatse. Niet Simon de Genezene. Nee, zo zeggen ze dat niet in de wereld. Je geschiedenis wordt met je meegedragen. Simon de Melaatse. Maar hij was niet Melaatse, anders zou die maaltijd daar niet door kunnen gaan. Maar hij was besmettelijk. Maar hij was genezen. En ik kwam terwijl hij aan tafel lag, een vrouw met een albasten kruik. Komt hij weer, de kruik. Vol echte, kostbare nardesmirre. Ik vind dat een indrukwekkend verhaal. Het was een prachtige kruik. Albasten kruik, dus doorschijnend. Doorschijnend is dat. Een soort glas. En daar zat nardesmirre. Die kwam uit India. Die was geweldig duur. En in die kruik zat er een heel klein gaatje bovenin. Daar moest je op schudden. Omdat die zo kostbaar was, die zelf. Moest je schudden. Dan kwam er een druppel uit. En die druppel die geurde. En deze kruik kostte een jaar salaris. Een jaar lang had deze vrouw gewerkt om deze kruik te kunnen kopen. Ja, wat is dat geweldig. En er was in die kruik, er is iets merkwaardigs. Er was geen schat in aardevaten. Hier was een schat, die heerlijke geur, in een albasten kruik, in een schitterende kruik. Maar die schat kwam er niet uit. Dat lukte niet. Er zat maar een heel klein gaatje in. Dat was heel krenterig. En Maria, die hield van Jezus. Die zei, Heer Jezus, gij zijt niet alleen maar een hulp in mijn nood. Gij zijt mij alles. Ik werk voor u. Ik slaap voor u. Ik leef voor u. Ik dans voor u. Ik zing voor u. Ik voed mijn kinderen op voor u. Ik leef voor u. Ik denk voor u. Alles is van u. Ik werk voor u. En ze had een jaar lang gewerkt om die kruik te kunnen kopen. En dan komt ze bij Jezus. En dan ziet ze zijn voeten. Maria had iets met voeten. Er zijn 4 verhalen in de Bijbel over deze Maria. En altijd staan voeten centraal. De voeten van Jezus. Hier ook. Zij kende de voeten van Jesaja. Gezegend zijn de voeten van hem die vreugde brengen. Die een vredeboodschap brengen. Zoals Jesaja 40 dat zo prachtig zegt. En zij had die voeten van Jezus herkend. En ze had heel haar leven voor hem geïnvesteerd. En toen kwam ze bij hem. Vlak voor Pasen. Ze wist dat hij alles met Pasen te maken had. Wat een vrouw is dat. Wat een inzicht had zij in de Heer Jezus. En dan die prachtige kruik. Wat zou ik die kruik graag in mijn huis hebben staan op de schouw. Schitterend mooie kruik. Maar zij breekt hem. Zij breekt hem. En zij brak de albasten kruik. Zij wist, die kruik, als ik die heel laat, zal die heerlijke zalfolie er niet uitkomen. Dus zij breekt hem. En zij giet alles over Jezus. Ja. over zijn hoofd, over zijn voeten, over zijn lichaam. Ze zalft zijn hoofd omdat ze in hem een koning ziet. Koningen werden gezalfd. Ze zalft zijn hoofd omdat ze in hem een priester zag. Priesters werden gezalfd. En ze zag, ze zalft zijn hoofd omdat ze in hem een profeet zag. Profeten worden gezalfd. Ja. En ze zalft zijn voeten. Doe nooit iemand. Voeten worden gewassen met water. Maar ze wist. Waarom worden voeten gewassen met water? Omdat ze als ze lopen buiten er stof en modder op komt. Symbool van de zonde. Zij wist dat zijn voeten niet vuil waren. Die hoefden niet gewassen te worden. Maar die moesten gezalfd worden. Wat een vrouw is dat, die Maria. Wat een indrukwekkende vrouw. En zij breekt de albasten kruik. En ze giet het over hem uit. En dan staat er, en sommigen spraken verontwaardigd tot elkaar. Waartoe dient die verkwisting? Daarmee verkwisting. Heb je ooit je leven wel eens verkwist voor Jezus? Dat is de enige juiste houding. Ooit wel eens gehoord, jij verkwist je tijd. Door in de Bijbel te lezen, dat doe je toch niet. Door zondags naar de kerk te gaan, dat doe je toch niet. Ik herinner mij in Genk dat ik eens een keer opgebeld werd door een boze vrouw, anoniem. Die was in onze kerk geweest. En die was gekomen met vooroordelen. Haar zoon zit in de zending, was tot geloof gekomen en die raakte zij kwijt. Zij was een ongelovige vrouw. En ze was boos op haar zoon. En die vrouw was in de kerk gekomen. Had de collectezak gezien. En in de collectezak zat er 10.000 frank biljet. In één keer gebeurd hoor. Maar zij zag dat. En ze was woedend. Wat zijn jullie geldwolven? Ik zeg, waarom? Ik heb dat gezien in die collectezak. 10.000 frank zat erin. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Iemand heeft dat gegeven. Dat is verkwisting. En ik riep in mijn hart, halleluja, halleluja. Er is iemand die verkwisting heeft gedaan voor het werk des Heren. Ooit wel eens je leven verkwist? Wil je Maria niet op dit terrein verloochenen? Wij als evangelische, wij hebben niet zoveel met Maria, hè? Omdat de Roomschappelijke Kerk daar dingen mee gedaan heeft die niet goed zijn. Maar dit is indrukwekkend. Zij verkwiste haar leven. Ze verkwiste haar leven. En ze brak de kruik. Ze wist dat als zij die kruik heel zou laten, zij niet Jezus zou zalven. En de andere evangeliën, die zeggen dan dat ze met haar haren de voeten van Jezus afdroogde. Ja, ik vind dat ook prachtig. Tja. En toen is ze naar huis gegaan. Door het dorp. En iedereen heeft naar haar gekeken. Wij gaan wel eens zwemmen in het zwembad. En dan, ik heb er een hekel aan, maar kom, doe ik voor mijn conditie. En maar zwemmen, zwemmen, kilometer. En dan soms vliegt er iemand langs me. Een vrouw. Parfum. Bijna soms moet ik onder water duiken. Omdat ik anders in zwijm val. Deze vrouw. Het zijn heerlijke geuren. Pas op, hè. Deze vrouw is door het dorp gelopen. En heeft heerlijk geroken. En dan even daarna kwam Jezus door het dorp. En die rook ook heerlijk. En de mensen zeiden, hey, die net kwam, rook hetzelfde als deze. Ja. Ruik je naar Jezus? Doe je daden van Jezus? Of ben je helemaal op je aardevat gericht? Heb je het opgepoetst? Misschien moet het wel verbroken worden. Om de schat eruit te laten stromen. Misschien ben je iemand die een gebroken leven hebt. En heb je niet aandacht voldoende gehad aan de schat. Let dan op deze vier verhalen. Die twee weduwen. En dan één die geen weduwe is, maar toch al zes mannen achter de rug had. En dan die ene die niet getrouwd was. Maria. Die zo zielsveel van Jezus hield. Schat in aarde, Vader. God zegen je. O Vader, dat uw heerlijkheid in ons leven mag zijn. Als, Heer, deze verhalen, deze prachtige gebeurtenissen uit uw woord. Wat een heerlijkheid. Wat een genade, ook bij deze weduwe, die aan de rand van de maatschappij stonden, maar die u zo geweldig gebruikt en zegent. Heer, en deze Samaritaanse vrouw die verworpen is en de fundamenten legt van de grote opwekking die we in Handeling hoofdstuk 8 lezen. En dan Maria, die zuster van Martha en de zuster van Lazarus. Wat een prachtige vrouw is dat. Heer, en ik wil u bidden dat we die mogen volgen. En dat we uw zegen mogen daarin ervaren. Verheerlijk uw naam in ons midden. Door deze schat te laten stralen. In onze aarde vat. Geprezen zij uw eeuwige naam. Amen. Maria is natuurlijk niet de moeder van Jezus. Ik denk dat ik een fout gemaakt heb.